Goedemorgen. Vandaag zijn we alweer aanbeland bij de ene laatste preek over de Heilige Geest. De zesde in een serie van zeven. En we hebben gezien hoe de Heilige Geest werkzaam is. In de schepping, in persoonlijke levens, in bijzondere bedieningen. Maar als het Nieuwe Testament ergens duidelijk over is, als het gaat om het werk van de Heilige Geest, dan is het wel dat de Heilige Geest werkzaam is in de gemeente, in de kerk. De kerk, dat zijn wij, de gelovigen, die samen in de naam van Jezus bij elkaar komen en samen met elkaar het leven doen, samen met elkaar optrekken. Deze plek is bedoeld als een geestvervulde plek. Een plek waar de Heilige Geest van God beweegt en orde schept en leven brengt en kracht geeft. Ik wil vandaag gelijk met jullie duiken in het woord van God. En als je je Bijbel mee hebt, pak hem erbij, 1 Korintiërs 12, want we gaan meerdere versen uit dit hoofdstuk lezen. En ook eromheen. Maar je mag het natuurlijk ook meelezen vanaf het scherm. 1 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 7. Er staat: over de gaven van de geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde, volledig in de ban van de afgoden, die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die allemaal en bij iedereen dat teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Wat Paulus hier zegt is, vroeger waren jullie allemaal geestelijk dood. Er is een tijd dat we van God los waren en geestelijk dood waren. Een tijd waarin we goden dienden die helemaal geen goden zijn. Een tijd waarin we Jezus ontkenden. Misschien hem wel zelfs vervloekten. Zijn naam gebruikten als een vloek. Maar nu zijn we nieuw gemaakt. Iedereen die met zijn hele hart kan uitspreken, Jezus Christus is de Heer, kan dat alleen maar doen door de Heilige Geest in jou. De Heilige Geest heeft met de belijdenis Jezus Christus is Heer, wat we belijden ook in de doop, waarin we het leven afleggen en een nieuw leven beginnen. Jezus Christus is mijn Heer. Ik leefde voor mezelf, ik leefde voor andere goden, maar vanaf nu leef ik voor Jezus. En door de kracht van de Heilige Geest kan ik Hem op de eerste plek zetten in mijn leven en Hem volgen. En daarmee zijn we nieuw gemaakt. We zijn geestelijke mensen geworden. Niet langer vleeselijke mensen, we zijn geestelijke mensen geworden. En zegt Paulus, uit geestelijke mensen zouden ook geestelijke dingen voort moeten komen. Als wij met elkaar omgaan, maar ook als de wereld naar ons kijkt, dan zouden ze moeten zien, die volgelingen van Jezus, die zijn anders. Want wij laten ons leiden. Niet door onszelf, niet door goden die geen goden zijn. We laten ons leiden door de geest van God. Er is één God. Er is één Heer. Er is één geest. Maar Hij werkt in ons allemaal op talloze verschillende manieren. Daarmee wordt de veelkleurigheid, de rijkdom van de gemeente ook zo prachtig zichtbaar. En dat doet de geest door gaven uit te delen. De gaven van de geest. En daar willen we vandaag deze ochtend bij stilstaan. de gaven van de geest, wat zijn die eigenlijk? Wat zijn de gaven van de geest? En voor wie zijn deze gaven? En tenslotte ook de vraag, hoe ontvang ik die gaven? We willen op deze vragen antwoorden vinden. De eerste vraag, wat zijn de gaven van de geest? De gaven van de geest zijn bijzondere, maar ook unieke capaciteiten, kwaliteiten, vaardigheden die door de Heilige Geest worden gegeven aan de gelovigen van Jezus Christus. Om God daarmee te eren en de gemeente daarmee op te bouwen. Het Griekse woord voor gaven is charismata. En dit woord stamt af van het woord charis, wat genade betekent. Dit woord charis wordt ook gebruikt om de genade uit te leggen die Jezus heeft betoond aan het kruis van Golgotha. Wij verdienden het niet. We verdienden niet dat Jezus voor ons stierf. We verdienden niet dat hij ons nieuw leven gaf. We kunnen ook niets doen om dat te bereiken, maar hij deed het toch. En zo is dat ook met de charismata. Dat soms wordt het woord ook vertaald met genadegaven. We ontvangen die gaven om niet. We kunnen er niets voor doen. Je kunt daar niets voor presteren. Je kunt niets doen om dat te bereiken. Nee, de Heilige Geest geeft die gaven puur en alleen omdat hij dat graag wil. Het is een genadegave die we mogen ontvangen. En de bekendste charismata, de bekendste gaven, vinden we in 1 Korintiërs 12, wat we net hebben gelezen, maar dan de versen die daarna komen. De versen 8 tot en met 11. En ik heb ze even op een rijtje gezet op het scherm. Dus je mag meekijken, het linker rijtje, daar vinden we in het linker kolom de gaven die genoemd worden in 1 Korintiërs 12. We vinden daar het woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, genezing, wonderen verrichten, profetie, onderscheid van geesten, tongentaal en tongen vertalen. En die eerste twee, die roepen al gelijk vragen op. Woord van wijsheid, woord van kennis. Enerzijds worden ze door sommigen uitgelegd op een profetische wijze. Dat je iets wat je niet kunt weten door de geest inkrijgt en kunt doorvertellen. Een woord van kennis, dat je iets weet over een ander wat je niet kunt weten. Of een woord van wijsheid, dat je een oplossing weet voor een probleem waarvan je niet eens wist dat het probleem er was. Maar deze gaven worden soms ook onderwijzend uitgelegd. Dat je de kennis van het woord van God weet door te geven. Of dat je door de kennis van het woord van God en door het kennen van God wijsheid ontvangt wat je op de juiste momenten kunt doorgeven. Welke van de twee is nu waar? Ik denk allebei. De geest die kan het geven zoals die het wil. We zien de gave van geloof. Het buitengewoon geloof voor dingen die er nog niet zijn, maar waarvan je weet, God gaat dat doen. De gave van genezing, dat je de handen oplegt en mensen worden genezen. De gave van wonderen verrichten, allerlei verschillende wonderen die we ook zien in het leven van Jezus, die ook de gelovigen kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Profetie, het voorspellen, maar ook het voortvertellen van Gods waarheid. Onderscheid van geesten, dat je precies weet wat is van God, wat is van onszelf, wat is ook van het rijk der duisternis. Tongentaal. De taal van de engelen, de taal die je misschien zelf niet eens begrijpt. Of het vertalen van tongentaal, dat je Nederlandse of misschien Engelse woorden kunt geven aan de taal van tongen. Sommige christenen leggen vooral de nadruk op dit linker rijtje als het gaat om de gaven van de geest. Maar dit rijtje is geen uitputtende lijst van de gaven van de geest. Want jaren nadat Paulus de brief, de eerste brief aan de Korintiërs geschreven heeft, schrijft hij opnieuw een brief, maar nu aan de christenen in Rome. En hij geeft daar eigenlijk in die brief ongeveer hetzelfde onderwijs. Hij gebruikt hetzelfde metafoor. Hij gebruikt dezelfde woorden om aan te duiden wat de gaven van de geest zijn. En dan noemt hij de gaven van de geest, maar komt hij op één gave na, namelijk die van profetie, met een compleet nieuw rijtje. Alsof Paulus daarmee wil zeggen, joh, dat eerste rijtje dat ik aan Korinthe stuurde, en die brief werd niet alleen naar Korinthe gestuurd, want iedereen stuurde die brief aan elkaar door en werd gekopieerd, overgeschreven, want iedereen wilde weten wat Paulus zei. Alsof hij wilde zeggen, dat eerste rijtje dat was nog niet compleet. Er zijn nog meer. En misschien houdt het ook nog wel niet op bij deze twee rijtjes. Maar geef de geest van God de gaven zoals hij wil. En is hij daar elke keer weer vernieuwend en verrassend in. En creatief, omdat hij precies weet wat nodig is. En dan zien we in Romeinen 12, inderdaad opnieuw de gaven van profetie, maar ook de gaven van dienen. Gewoon op de achtergrond waar niemand je doorhebt, maar uit liefde voor God en de gemeente de dingen doen die nodig zijn, die gedaan moeten worden in de gemeente. De gave van onderwijs, het preken, of misschien gewoon in een bijbelstudiegroep, in een kring. Bemoedigen, mensen opbouwen met woorden van God. Vrijgevigheid, hè? We zijn allemaal geroepen om onze tiende te geven, maar voor sommige mensen is dat niet genoeg. Die delen hun huis, die delen hun auto, die delen wat ze maar hebben, omdat ze die buitengewone, bovennatuurlijke gave van vrijgevigheid hebben gekregen. De gave van leiding geven. Geestelijk leiding geven. Ja, misschien ben je in de wereld een enorm belangrijke manager, maar dat betekent nog niet gelijk dat je de gave van leiding geven ook hebt gekregen. Het is leiding geven door de Heilige Geest. Of barmhartigheid, opnieuw het opbouwen, maar waarbij het bemoediging met woorden ging, barmhartigheid is ook het opbouwen met daden. En we vinden meer teksten, Efeziërs 4 vers 11, alhoewel daar meer gaat over bedieningen. Dus misschien de verzameling van meerdere gaven van de geest. In apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraren. 1 Petrus 4 vers 11 zien we de gaven van spreken en dienen. En in Exodus 31 vers 3, een oud-testamentische gedeelte, zien we ook in dat vers toch dat de geest van God heel bewust een gave geeft. Namelijk aan Bezaleel, die de tempel mag vormgeven. De gave van vakmanschap. Allerlei creatieve gaven die God gebruikt ten opbouw van de gemeente. Alhoewel de gaven van de geest allemaal heel verschillend zijn, is er ook een sterke samenhang tussen al deze verschillende dingen. En Paulus gebruikt daarvoor meermaals de metafoor van een lichaam. Ik wil ook nog even met jullie kijken naar Romeinen 12. Het andere hoofdstuk met het andere rijtje, maar waar die metafoor ook heel duidelijk beschreven wordt. Romeinen 12 vers 3 tot 7. En daar zegt Paulus, met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus, en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de gave die ons geschonken is. Tot zover. Zoals een lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen, die allemaal hun eigen functie hebben, maar toch samen één geheel zijn, zo is het ook met ons. Zo is het ook bedoeld in de kerk. Alle gaven van de geest, die werken samen in het zichtbaar maken van Jezus. Alleen laat je maar één lichaamsdeel van Jezus zien. De kerk, je collega's, je buren zien dan misschien alleen maar de voet van Jezus of alleen maar de hand van Jezus. Maar samen in verbinding met elkaar wordt het hele lichaam van Jezus zichtbaar. Zijn schoonheid. En daarom moeten we ook oppassen, zegt Paulus, dat we ons niet tot elkaar verheffen. De ene gave niet belangrijker maken dan de ander. Dat een voet niet zegt, was ik maar een hand. Dat is zoveel mooiere functie in het lichaam dan een voet. Of dat een oor zou zeggen, het oog is veel beter dan ik. Was ik maar een oog. Nee, we mogen de gaven van God die wij gekregen hebben ontvangen in vreugde en in dankbaarheid. Vergelijken is de dief van vreugde. Laten we oppassen dat we datgene wat de Geest ons geeft minachten. En anderen daarin hoger plaatsen dan onszelf of andersom. Kortom, de Heilige Geest van God heeft ons bekrachtigd met prachtige kwaliteit. Waarmee we samen een geestelijk huis bouwen. Samen het lichaam van Jezus vormen. En dat brengt ons bij de tweede vraag. Wie ontvangen dan de gaven van de Geest? Er zijn kerken, ook hier in Nederland, die zeggen, nou, die gaven van de Geest die zijn niet voor deze tijd. Ze behoorden toe aan de eerste gemeente. De eerste decennia, misschien de eerste 100 jaar van het christendom. In de tijd dat het Nieuwe Testament er nog niet was. Maar nu wij de volledige Bijbel hebben, Oude en Nieuwe Testament, hebben we de gaven van de Geest niet meer nodig en geeft de Geest ze dus ook niet meer. Nou, de Bijbel geeft geen enkele aanleiding voor deze theologie of deze gedachte. En bovendien weten we ook door de hele kerkgeschiedenis heen, over de hele wereld, dat duizenden, miljoenen gelovigen wel degelijk ervaren in hun leven door de kerk, dat de Geest van God nog steeds zijn gaven uitstort. Aan de andere kant zien we ook veel kerken waarin de gaven van de Geest vooral worden toebedeeld aan één of enkele charismatische leiders. Die dan eigenlijk het liefst alle gaven van de Geest moeten hebben. En als er dan zo'n leider is die dat ogenschijnlijk lijkt te hebben, dan gaan mensen daar massaal naartoe om daar iets van te ontvangen. Om bediend worden door die charismatische leiders die vanuit de gaven van de Geest hun kunnen bedienen. Maar ook hierin vinden we geen grond in de Bijbel. Sterker nog, in al het onderwijs van in de Bijbel over de gaven van de Heilige Geest is heel helder, 1 Korintiërs 12 vers 7, in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En een paar versen verder, 1 Korintiërs 12 vers 18, maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Of in 1 Petrus 4 vers 10, laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, Petrus gaat er helemaal van uit dat iedereen een gave heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Iedereen ontvangt de gaven van de Geest. En soms raken mensen teleurgesteld in leiders omdat ze bepaalde gaven missen. Maar vanaf deze plek kan ik volmondig zeggen, ik heb niet alle gaven van de Geest. Arjan heeft niet alle gaven van de Geest. André of Maria die in het stonden, hebben niet alle gaven van de Geest. En weet je wat? Ik vind het niet eens erg. Want de Geest heeft mij prachtige gaven gegeven. Waar ik van hou en waar ik graag van uitdeel. Maar ik kan niet kerk alleen zijn. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig, ik heb jou nodig, ik heb jullie nodig. Want alleen zal ik nooit het lichaam van Jezus weerspiegelen. Maar samen met jullie en jullie samen met mij hebben we goud in handen. We zijn aan elkaar gegeven. En samen vormen we dat lichaam. Het is Gods grote verlangen om vanuit zijn genade en door de kracht van zijn Heilige Geest alle gaven van de Geest uit te storten over de gemeente, over de kerk, zodat iedere gelovige, ook jij, zijn eigen unieke plek in het lichaam mag innemen. Zodat Jezus ten volle zichtbaar wordt. In de kerk die Jezus Christus voor ogen heeft, zijn alle gaven van de Geest volop aanwezig. En ja, het kan zijn dat je hier bepaalde gaven in deze kerk mist. Ik erken, wij zijn er nog niet, we zijn onderweg. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat juist die gaven die je zo mist, die God jou zo op het hart drukt, dat Hij juist jou daarvoor roept om die plek in te nemen in het grote geheel. Zodat jij dat unieke stukje kunt inbrengen. Samen vormen we het lichaam. Door alle leden heen. Dus mijn vraag aan jou vanochtend is: welke gaven van de Geest heb jij ontvangen? Als je kijkt naar die lijst, die opsomming van al die verschillende gaven, welke gaven van de Geest heb jij ontvangen? En op welke manier wandel jij daarin? Op welke manier deel je daarvan uit? Misschien moet je wel erkennen dat je dat nog niet weet. En dat is prima. Maar stop daar niet. Want de Geest wil het je geven. Gods woord zegt het. Hij wil ook jou bekrachtigen. Dus als je het nog niet weet, ga op zoek. En weet je, iedereen in de gemeente doet daarin mee. En misschien ben je op dit moment niet op een plek waarin je bij kunt dragen in een bediening, in een team of een taakgroep in deze kerk. Dan alsnog wil de Geest van God jou bekrachtigen met gaven. Daar werd ik een paar weken geleden opnieuw sterk bij bepaald. Toen we als staf afscheid namen van Alice. Alice was een van onze pastors, 16 jaar lang. We hebben lief en leed gedeeld. We mochten samen de gemeente leiden. Maar 2 jaar geleden kreeg ze post-COVID. Waardoor haar lichaam stopte met functioneren zoals het moet. En na worsteling van 2 jaar moest ze besluiten om afstand te nemen van haar bediening. Haar geest wilde nog wel, maar met haar lichaam lukte het niet meer. En dan kan het lijken misschien alsof iemand als Alice op dat moment uitgeteld is, niet meer meedoet in het lichaam van Christus. Maar niets minder is waar. Want toen ze bij ons kwam als staf om afscheid te nemen, en we zagen dat haar lichaam zwak was, ze kon moeilijk op haar benen staan en haar spraak ging ook lastig, zagen we toch meteen dat de kracht van de Heilige Geest nog steeds op haar rust. Zodra ze ons zag, begon ze ons te bemoedigen, begon ze over ons te profeteren en nieuw perspectief te scheppen. En deelde ze woorden die rechtstreeks uit het hart van God voortkomen. In de wereld kun je arbeidsongeschikt zijn, maar in het lichaam van Christus ben je nooit ongeschikt. Datgene wat de Geest jou heeft gegeven, zo uniek, zo waardevol, wil Hij altijd inzetten tot opbouw van zijn kerk. Alice is misschien geen pastor meer van deze gemeente, maar ze doet nog steeds mee. Ze komt misschien niet meer in de zondagse diensten, maar ze bouwt nog steeds mee en ze draagt bij. In welke situatie van je leven, waar je ook zit, de Geest van God kan en wil ook jou gebruiken. En datgene wat Hij aan jou gegeven heeft, is van grote waarde voor Hem. En daarmee komen we bij de derde en de laatste vraag van: hoe ontvangen we dan de gaven van de Geest? Hoe ontdekken we dat dan? Als je het misschien nog helemaal niet weet. We zien opnieuw in 1 Korintiërs 12 vers 11 dat Paulus zegt, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. En in 1 Korintiërs 12 vers 18, maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plek gegeven, precies zoals hij dat wilde. De Engelse vertaling zegt, as it pleased him. Hij geniet ervan. Hij bepaalt het zelf. Wij kunnen de gaven van de geest ons niet toe-eigenen. Hij bepaalt zelf wie hij welke gaven geeft. En hij geniet ervan om iedereen zijn eigen unieke plekje te geven in het lichaam, in het geheel. Maar tegelijkertijd zegt Paulus op meerdere plekken, onder andere een paar versen verder in 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profeteren. Dus ondanks dat de geest de gaven geeft zoals hij dat zelf wil. En het zelf uitkiest en we dus de gaven niet kunnen toe-eigenen. Kun je wel streven naar de gaven van de geest. En zelfs naar hele specifieke gaven. Bijvoorbeeld naar die van profetie, waarvan Paulus zegt dat is misschien wel de allermooiste gave. Als de hele kerk zou kunnen profeteren, elkaar zou kunnen wijzen op de woorden van God, elkaar zouden kunnen bemoedigen, elkaar steeds nieuw perspectief zouden geven. Wat zou de kerk dan voor een plek kunnen zijn? Dus laten we vooral en bovenal ons uitstrekken allemaal naar die gave van profetie. We kunnen daarnaar streven. We kunnen naar andere gaven van de geest streven. Door ons open te stellen, door te zoeken, door te bidden, door uit te stappen in dingen die je nog nooit hebt gedaan. Om te ontdekken of dat hetgene is wat de geest door jou heen wil doen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan heeft de Heilige Geest van God op hele verschillende manieren aan mij duidelijk gemaakt welke gaven hij mij heeft gegeven. En één hele goede manier voor iedereen is gewoon dingen doen, gewoon dingen proberen die je nog nooit hebt gedaan. We hebben in deze kerk inderdaad tal van teams en taakgroepen. Je kunt op heel veel verschillende manieren God en de gemeente dienen. En soms als je dingen probeert, denk je, nou, dit past echt niet bij mij. Dit is duidelijk dat God hier een ander lichaamsdeel voor heeft aangesteld. Maar bij andere dingen zie je, terwijl je erin wandelt, terwijl je het probeert, dat God het zegent. En ja, op bovennatuurlijke manier daarin gebruikt. Van jongs af aan mocht ik God dienen binnen en buiten de gemeente op tal van verschillende plekken. En elke keer mocht ik ontdekken dat God mij gebruikt specifiek in onderwijzen. Maar nog meer in leiderschap. En door de jaren heen mocht ik ontdekken, dit zijn gaven van de geest die de Heilige Geest aan mij heeft gegeven. Ik mag het lichaam bekrachtigen door zijn kracht in mij, in onderwijs, in leiderschap. Maar andere gaven van de geest ontdek je door patronen te herkennen in je leven. Dat als je terugkijkt, dat je denkt, hé, maar hier is de geest iets bijzonders aan het doen. En ik merkte dat in de gaven van onderscheid van geesten. Dat ik heel vaak in situaties of in de ontmoeting met mensen gelijk heel helder had van dit is van God of dit is helemaal niet van God. En dat ik dan achteraf, soms weken, maanden, jaren later, daarin bevestigd werd. En ik leerde dat ik deze gaven van de geest daarom uiterst serieus mag nemen in mijn bediening. In het onderscheiden wat van God komt en wat niet. En weer andere gaven, die zijn er zomaar ineens. Lang geleden, toen ik nog een stuk jonger was, was ik eens op een conferentie waar iemand begon te profeteren over mij. En het was heel accuraat, de dingen die deze man tegen me zei. Tot hij op het punt kwam waarin hij zei, Mark, God die communiceert via verschillende lijnen, verschillende communicatielijnen tot mensen en ook tot jou. Dat is een verlangen. Maar jij kent alleen bepaalde communicatielijnen, die zijn open en andere zijn voor jou nog gesloten. En ik moest gelijk denken aan tongentaal. Maar ik dacht, daar wil ik niks mee. Want ik was op zo'n conferentie waar iedereen bewoog in de gaven van de geest. En ik voelde dat dan heel snel als druk. Dat het opgelegd werd. En voor mij voelde dat dan heel snel als onecht. Dus ik stelde me daar op die plek daar ook niet voor open. Maar zonder dat ik dat uitsprak, zei die man tegen me. En God weet dat deze plek, dat deze grote samenkomst niet voor jou de plek is om die gaven te ontvangen. En daarom zal de Geest het je geven in je persoonlijke stille tijd, waar jij alleen bent met Hem. Toen dacht ik, nou, dat vind ik wel prima. Dat wil ik wel. Maar jarenlang gebeurde er niks, maar bleef ik deze profetie wel onthouden in mijn gedachten, in mijn herinnering. Tot ik inderdaad jaren later op een gegeven moment in mijn eigen kamertje God aan het aanbidden was. Ik had de muziek opgezet en ik was God aan het aanbidden. Maar ik voelde gedurende de aanbidding dat mijn geest steeds meer in contact kwam te staan met de Heilige Geest van God. Hoe verder ik kwam in dat moment van aanbidding, hoe dichter ik naar Jezus werd getrokken. En de passie in mijn hart die op dat moment ontstond, werd op een gegeven moment zo groot dat het voelde alsof mijn hart wel uit elkaar kon knallen, kon exploderen. En op dat moment wist ik niet meer precies welke woorden ik moest geven om mijn liefde voor God te beschrijven. En bijna automatisch veranderden mijn woorden in een taal die ik zelf niet begreep. Ik aanbad God in wat ik pas momenten later kon bestempelen als tongentaal. En vanaf dat moment is er iets in mij geopend en is die gave aan mij gegeven en is het ook niet meer weggegaan. Is het een gave die ik ook mag inzetten en gebruiken om God te eren en ten bate van de gemeente. Soms moeten we op zoek, soms moeten we dingen proberen, soms moeten we patronen herkennen, soms is het er ineens. En als we ook vandaag ons willen openstellen voor de gaven van de Geest, dan geloof ik dat de Geest aan sommigen van jullie vandaag gelijk gaat laten zien. Dit is waar ik jou voor heb bestemd. Dit is jouw functie in het lichaam, in het geheel. Maar ik denk dat voor anderen van jullie het misschien een zoektocht is van jaren voordat je daar echt duidelijk zicht op hebt. En beide is goed. God doet het op zijn eigen manier. Maar hij doet het. En het is ook voor jou. Misschien is het belangrijkste nog wel in het ontvangen van de gaven van de Geest, dat je een ontvankelijk hart hebt. Een hart dat zegt, u bent welkom, Geest van God. Ik wil niet leven. Misschien ervaar je wel weerstand als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Maar je hebt gezegd, hier in de doop, het gaat niet om mij. Ik wil niet zelf leven. Christus Jezus door mij. De Heilige Geest door mij. Is jouw hart ontvankelijk? Staat jouw hart open? De Heilige Geest zoekt harten die God willen eren. De Heilige Geest zoekt harten die de gemeente willen opbouwen. De gaven van de Geest zijn niet voor jezelf. Niet zodat jij je speciaal en bijzonder voelt. Niet zodat jij kan zeggen, kijk eens naar mij wat ik heb ontvangen. Nee, de gaven van de Geest zijn om God te eren en de gemeente op te bouwen. En in ieder hart waar de Heilige Geest dat verlangen proeft, wil Hij geven, wil Hij komen, wil Hij uitwerken. Zodat we samen dat lichaam kunnen vormen. En Jezus zichtbaar wordt in en door ons heen. Dat is toch ons verlangen, broers en zussen? Dat wij het zelf gaan zien, maar ook die stad om ons heen, dat ze denken, die kerk, die gemeente, die mensen zijn zo anders. Ja, want wij leven niet meer. Maar Christus Jezus, door zijn geest, leeft in ons. Oh, wat verlangen we naar de volheid van de geest van God, van zijn werk onder ons. Wat verlangen we ernaar dat hij zichtbaar in ons werkt. Wat verlangen we ernaar dat wij met elkaar zullen optrekken als een lichaam. En weet dat als jij niet meedoet, het lichaam nooit compleet zal zijn. Het lichaam is nooit gezond. Het lichaam zal nooit volmaakt zijn als jij niet meedoet. We leven in een tijd waarin de kerk gewend is om steeds consumentistischer te worden. We komen naar de kerk om te halen. Maar als jij alleen maar komt om te halen, zullen we nooit een gezond lichaam zijn. Zullen we nooit compleet zijn. Ik heb jou nodig. Jij hebt mij nodig. Wij hebben elkaar nodig. Samen weerspiegelen we Jezus. Halleluja. Amen. Zullen we samen gaan staan en gaan bidden. Dank u, Jezus, dat toen u opsteeg naar de hemel, om aan de rechterhand van de Vader uw plaats te nemen, om te regeren, dat u ons niet met lege handen achterliet, maar dat u uw geest gaf, uw geest uitstortte over al het vlees, om ons nieuw te maken, om ons geestelijk te maken, geestelijke mensen uit wie geestelijke dingen voortkomen. Vergeef ons, Heer, voor al die keren dat we zoveel meer op de wereld leken dan op U. We willen worden zoals U bent, Jezus. We willen samen U weerspiegelen. We willen dat in onze eenheid, onze onderlinge eenheid, Uw schoonheid zichtbaar wordt. En daarom bidden we ook vandaag, Heilige Geest, kom. Kom over ons, kom in ons, bekrachtig ons, deel uit van uw genadegaven. Die gaven die we niet verdienen, waar we voor niks voor hebben gedaan, maar die u wil geven, gewoon omdat u dat wilt. Help ons om ons open te stellen, om niet mee te gaan in de wereld en te leven voor onszelf, te kiezen voor onszelf. Alleen maar bezig te zijn met wat de wereld ons te bieden heeft. Leer ons om een geestelijk lichaam te vormen. Die in deze tijd, in deze cultuur, het verschil zal maken. Jezus, u wilt zichtbaar worden door ons. Roep uw kinderen. Bekrachtig ons. In Jezus' naam.